In Lucas 12 waren wij, inmiddels bij vers 49. Daar zijn we vorige keer min of meer geëindigd. In deze betrekkelijk uitgebreide waarschuwing, want dat is het ongeveer wel. Een waarschuwing aan het adres van de discipelen, dan wel aan de gelovigen, om waakzaam te zijn. En in het bijzonder betekent dat om zich te richten op de dingen betreffende het Koninkrijk Gods. Zoek het Koninkrijk Gods, dat was al in vers 30 van hoofdstuk 12. Zoek vers 31. Want die andere dingen, dat zoeken de volken der wereld, maar uw vader weet dat gij deze dingen nodig hebt. Maar zoek het Koninkrijk Gods. En dat je andere dingen nodig hebt ook. Daarvan staat gewoon, ja, dat weet uw vader ook wel. Dat hoef je hem niet te vertellen. Maar zoek het Koninkrijk Gods. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Dat is de variant nog voor de opstanding van Christus. Want daarna heet het meer expliciet, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Dat is niet wat anders, maar nou is de bedekking eraf. Dat wil zeggen, dat koninkrijk, dat blijft nog even verborgen. En als je het zoeken zou, dan is dat inderdaad boven. In de hemel, want daar is onze positie. Dat zijn dingen die hier tijdens de omwandeling van de Heer Jezus nog bedekt zijn. Hetgeen niet betekent dat ze niet vermeld worden, maar het betekent dat voor zover ze vermeld worden, blijft het altijd wat cryptisch, wat onduidelijk. Want de vraag blijft altijd hangen. De vraag van, zult gij in deze tijd het koninkrijk weder oprichten? Terwijl ik het zeg, denk ik, nou ja, dat is de vraag die wij in onze dagen dus ook horen. Gaat de Heer nou in deze tijd het koninkrijk oprichten? Ik bedoel, volgende week of zo. Misschien volgend jaar dan. En dan moet ik u zeggen, nou, die kans is niet zo groot. Want in de eerste plaats, omdat het koninkrijk al lang opgericht is. En aan Israël, ja, dan moet toch eerst dat volk nog tot bekering komen. En dat duurt dan toch heus ook nog minstens 7 jaar vanaf nu. Dat lijkt mij duidelijk. En voor wat andere omstandigheden in de wereld betreft, die traditioneel beschouwd worden als tekenen van de spoedige wederkomst van Christus, hoort u wat ik zeg, die traditioneel beschouwd worden, hoe lang al? Al 2000 jaar, beschouwd worden als tekenen van de wederkomst van Christus. Ja, daarvan zegt de Bijbel, jawel, maar dat is maar een begin der smarten en nog eens het einde niet. Dus ik zou me daar maar niet al te veel mee bezighouden. En bovendien verandert het er allemaal niks aan, want ondanks alles, er blijft, zoek de dingen die boven zijn. En wat de achtergrond van deze woorden betreft, komen wij aan de kern eigenlijk, waar het om draait. Dat is vers 49 en 50... Vers 49, ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen. En wat wil ik eigenlijk dat het alreede ontstoken is, of zou zijn, of was? Afhankelijk van onze interpretatie van deze woorden in het Nederlands. Maar ik heb u gezegd wat hier eigenlijk staat, hè. De Heer wilde dat het maar eenmaal zo ver was dat hij dat vuur op de aarde zou werpen. Want wat je er ook onder verstaat, onder dat vuur, het komt heus pas na de opstanding van Christus. En de Heer zegt, ik wilde dat het zo ver maar was. En dat was het niet. En het volgende vers zegt dus, en met opzet kijk ik er nou niet naar en zeg ik het met eigen woorden. Want hij zegt, ja, dus zover is het nog niet, want eerst moet ik nog lijden en sterven enzovoorts. Was het maar zover. Maar er komt eerst wat anders nog. En er staat dan toch weer in bedekte termen, met de woorden, maar ik moet met één doop gedoopt worden en hoe word ik geperst totdat het volbracht zij. Waarbij het dus weer zegt, was het maar alvast volbracht. Heb je dat? En wat wij onder die doop moeten verstaan, ja, ongeacht wat het woord doop betekent, weten wij wat hierachter steekt uiteraard. Dit gaat over zijn dood en opstanding. Nou ja, zijn lijden en sterven moet ik eigenlijk zeggen. Tot in zijn opstanding uiteraard. En als u vraagt waarom staat er dit woord doop, dan zeg ik ja, dat is een goede vraag, ja. Want ja, waarom staat het dan niet expliciet? Gewoon, en dan zeg ik ja, dat is omdat het nog een verborgenheid is. En wij weten dat zo zeker, maar misschien heb ik u dat vorige keer ook gezegd. Wij weten dat nogal zeker, omdat het ook expliciet staat in 1 Korinthe 2. Indien iemand van de overste deze wereld die verborgenheid gekend had, dat is vers 8... Nou ja, vers 7 en 8 van 1 Korinthe 2. Indien iemand van de overste deze wereld die verborgenheid uit vers 7 gekend had, dan zouden zij de Heer der Heerlijkheid, de Heer die verheerlijkt zou worden, niet gekruist hebben. Dat is het. Waarmee ik dus concludeer dat blijkbaar de kruisiging zelf ook tot de verborgenheid gerekend wordt. Dat kun je misschien niet helemaal voor 100% zeker uit deze uitspraak halen. Misschien niet, zei ik. Maar daar staat tegenover, en dat roep ik natuurlijk ook al decennia, dat je in het hele Oude Testament dus in de profetieën geen woord daarover vindt. Jawel, ik weet het. Wij lezen over een lam dat ter slachting geleid werd. Maar u weet ook dat de kamerling, die had een Afrikaanse achtergrond. Maar de kamerling uit Morenland, mag je nog Morenland zeggen? Het land van Zwarte Pieten. Nou ja, want Moor, dat is. Wij moesten daar vroeger zingen als kinderen. Gingen ze wandelen zonder hoed. En de zon scheen op zijn bolletje. Daar droeg hij een parasolletje. Dat is nu verboden. Dan kan je wel zien dat we in de eindtijd leven. Maar goed. Toch? Nou ja. Maar terug. Maar de kamerling, wat het maar was, uit Morenland, die las het ook. En toen vroeg Filippus aan hem, verstaat gij wat gij leest? En hij zei, nee. Over wie gaat het? Over wie heeft de profeet het? Over zichzelf? Zegt hij dat over zichzelf? Want schrijvers schrijven altijd over zichzelf, en dat weet u. Ik zal er verder niks van zeggen deze keer. Maar schrijvers schrijven over zichzelf in de eerste plaats. Of schrijft hij het over iemand anders, vroeg de kamerling, zodat je ziet dat hij toch niet zo heel dom was uitgevallen. En toen staat er laconiek over Filippus en hij verkondigde hem Jezus. Maar dat was na de opstanding van de Heer Jezus Christus. En daar wordt gedemonstreerd dus dat er geen duidelijke uitspraak is over de Messias voordat hij de Messias zou zijn. Er zijn een heleboel van dit soort uitspraken in het Oude Testament. Je moet natuurlijk in de eerste plaats denken aan Psalm 16, omdat zowel Petrus als Paulus die psalm aanhalen in hun grote toespraken. Dat wil zeggen die van Handelingen 2 en Handelingen 13. Die van, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog uw heilige overgeven om verderving te zien, enzovoorts. Achteraf weten wij dat het gaat over zijn lijden en dood en opstanding. En in het bijzonder weten we dat omdat Petrus dat zegt en omdat Paulus dat zegt. Kortom, omdat het Nieuwe Testament dat zegt. Maar in het Oude Testament zelf, is dat volstrekt onduidelijk, bedekt. De vraag blijft altijd of iemand het toch had kunnen weten. En dan moet ik u zeggen, nou ja, ik denk het wel. Maar dat zegt natuurlijk niks, want ja, wij zijn bevooroordeeld. We hebben het Nieuwe Testament eerst gelezen. Dus hoe moeten wij dat beoordelen? Je kunt hooguit Lucas 24, maar dan moeten we nog 12 hoofdstukken door eerst. Lucas 24 lezen over de Emmausgangers, tegen wie de Heer zegt: o gij onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. En daar ligt dus kennelijk het probleem. Met andere woorden, als men alles zou geloven en alles serieus zou nemen dus van de profetieën, zou men waarschijnlijk, ik zeg het nog terughoudend, maar zou men waarschijnlijk dus hebben kunnen weten dat hij zou lijden en sterven en opstaan ten derde dagen. Maar dit is academisch, hier heb je niks aan, dat weet je dan niet. Maar doe maar, het blijft dus officieel bedekt. En of iemand er doorheen kijkt en kan raden dat er onder de bedekking een kop en schotel zit enzovoort. Ja, dat. Ja. Ja, dat is zacht, is zet gewoon een paar sokken. Maar goed. Of een stropdas. Maar ja, dat is erg lang geleden. Maar toch maar. Kortom, je krijgt een bedekkende uitdrukking. En daarom staat er, ik moet met een doop gedoopt worden. Toch is het wel interessant, want dat geeft mij de gelegenheid om u te zeggen dat het begrip doop, waarvan wij gewoonlijk dan zeggen, dat betekent onderdompeling. Dat is een beetje een naïeve opmerking, denk ik. Maar ja, dat is natuurlijk omdat er mensen zijn die denken dat doop hetzelfde is als besprenkeling. Ja. Misschien staat het zelfs wel in je woordenboek, maar dat klopt natuurlijk niet. Hè? Maar wij zeggen dan, ja, nee, doop is het onderdompeling, jawel. Dat is het ook, maar zelfs dat is niet de echte betekenis van de termen. De echte betekenis is die van, ja, die van eenwording. Een woning met, deel krijgen aan. Of zal ik zeggen, het betekent iets dat je overkomt. Iets waar je in betrokken bent. Iets wat je overkomt. Dat is onderdompeling. Je krijgt ergens deel aan, of je wil of niet. Als je jezelf doopt, dan is het je eigen keus eigenlijk. Maar als je het laat doen, en dat is Nieuw Testament is, dan doet iemand anders dat voor je. Die zorgt dat je ergens deel aan krijgt. Dat is doop. De vraag is, waaraan krijg je dan deel? En dan zeg ik, ja, dat moet uit het zinsverband blijken. Dat moet er dan bij staan. Het kan van alles zijn. En daarom kennen wij niet alleen de doop in Christus. Dat is Romeinen 6, abusievelijk gelezen alsof er staat doop in water. Maar dat heet doop in Christus en dat betekent het ook deel gekregen hebbend aan Christus. Dat is het schriftgedeelte dat zegt dat wij in Christus gedoopt zijn en dus in zijn doop gedoopt zijn. Dat is wat moeilijk te maken. Maar er staat achter wat het betekent. Dat wij zijn dan met hem begraven, gestorven uiteraard, en begraven enzovoorts. Maar we zijn ook vervolgens met hem opgewekt. Dat zijn de eerste versen. Nou ja, wel 6, 7 versen van Romeinen 6. Ja. Doop in Christus. Maar aardig om te melden is natuurlijk ook 1 Korinthe 10... Want daar staat van Israël dat het volk in Mozes gedoopt was. En in de zee. Dat is leuk voor doop als onderdompeling. Dat is dan toch daar met Israël mislukt. Want ja, die zijn gedoopt in de zee en ze kregen niet eens natte voeten. Toch? Ze bleven droog. Dan zie je, het betekent maar niet onderdompeling. Dat kan het zijn. Maar het betekent, men krijgt ergens deel aan, men wordt ergens één mee. Dat, ik heb het nog nagevraagd aan Archimedes. Een voorwerp geheel of gedeeltelijk in de vloeistof verdompeld. Ondervindt het door een opwaartse druk. Oh, dat is een nieuwe vertaling, hoor ik. Ja, oké. Ik ken nog een iets oudere. Maar het komt er ongeveer op neer dat een voorwerp in een vloeistof verdompeld krijgt de eigenschappen van die vloeistof mee. Althans het gewicht. Daar komt het in de praktijk op neer. Reken het maar eens na. Maar de eigenschappen veranderen daarmee. Op een of andere manier. Dus, ik moet met een doop gedoopt worden. Dat kun je lezen als ik moet iets ondergaan. Er komt iets over me heen. Ik krijg ergens deel aan. En ik wou maar dat het al achter de rug was. Daar komt het op neer. Ik wou dat ik het kon overslaan. En dat staat dus eigenlijk al in vers 49 en vervolgens in vers 50. Maar ik moet met een doop gedoopt worden en hoe word ik geperst totdat het volbracht zij. Dat is die druk van was het maar zover, was het maar... Nee, niet dat het ging gebeuren, maar dat het achter de rug was, hè? Totdat het volbracht zij. En dan staat er, meent gij dat ik gekomen ben om vrede te geven op de aarde? Nee, zeg ik u, maar veel eer verdeeldheid. Ja, er staan heel wat schriftplaatsen in de Bijbel die lijnrecht in strijd zijn met wat er dikwijls maar als evangelie zelfs gepredikt wordt. Hè. Ik bedoel, heel populair is tegenwoordig dat God liefde is. De strekking daarvan is dat wij dan ook lief moeten zijn voor elkaar. En dat betekent dat we elkaar niet de waarheid mogen zeggen, want dat is helemaal niet aardig als je elkaar de waarheid zegt. God is liefde. En we moeten lief zijn voor elkaar. Enzovoorts. En u begrijpt wat een onzin dit nu is, wat ik sta te vertellen. Want dat kan zo niet natuurlijk. Hè? Zo liggen die dingen niet. Waar is gebleven dat God licht is? Dat God woord is? Die is helemaal wegverklaard, hè? Dat God woord is. U weet, het is zo weer kerstfeest, dus ja. Gisteren ook al twee keer gezegd. Maar goed, dat het zo weer kerstfeest is. Die van in de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Men heeft ervan gemaakt, men leest het overal. Als in de beginnen was de zoon en de zoon was bij God en de zoon was God. En dit was in de beginnen bij God. En zonder de zoon is niks gemaakt dat gemaakt is. En zelfs al zou dat waar zijn. Ik zei, zelfs al zou dat waar zijn, dan nog is men kwijt wat er echt staat. Want wat er echt staat is natuurlijk, God heeft van den beginnen gesproken. God is woord. God per definitie is degene die zich verouderlijkt, namelijk die zich uit. Dat is nog korter, maar dat is sterker. Die zich uit, God spreekt namelijk. En dat bij die gelegenheid zo ongeveer de gedaante verschijnt van de Heer Jezus, de Messias. Ja, dat is zo, maar je moet niet te hard van stapel lopen en je moet niet wegredeneren wat er echt staat. Wat er echt staat is, God spreekt. Waar is dat gebleven? God is liefde. Hoe weten wij dat? Wie verzint dat? Of staat in de Bijbel? Oh ja, maar er staat nog wel wat meer in de Bijbel dan dat, hoor. Er staat ook dat God rechtvaardig is en dat het vreselijk is te vallen in de handen van een rechtvaardig God. Het wordt zelfs tegen gelovigen gezegd, notabene. Notabene. Dat betekent, neem een goed nota van. Ja. Ja, dat zijn sterkere begrippen. God is een rechtvaardig God. En is al rechtvaardig oordelen. God is liefde, jawel. En daarom word je geroepen om je bij hem te melden. God wil die eenheid. God brengt eenheid tot stand. Maar dat betekent In tegenstelling tot wat de universalist leert, het betekent dat degenen die niet willen, dus verwijderd zullen worden. Want God maakt eenheid. Dat is wat liefde is. God is liefde, betekent God brengt de dingen bij elkaar. En maakt één nieuwe schepping. En wie niet wil, wordt daar enzovoort. Dat weet iedereen, want er staat in ieder geval in een gelijkenis met toelichtingen al in Matthäus 13. De Zoon des Mensen zal uit zijn koninkrijk vergaderen alles wat ongerechtigheid doet. En het zal geworpen worden in het vuur. In de buitenste duisternis en hoe het maar heten mag daar. Dat is wat God doet. En dat is wat je ook van God mag verwachten. Enzovoorts. Meent gij dat ik gekomen ben om vrede te brengen? Ja. Vers 51. Ja, want de Messias komt vrede brengen. Hoe weten wij dat? Niet alleen omdat de engelen het zongen op eerste kerstdag, maar omdat Jesaja het erover had, hè, over de vredevorst. Die wordt binnenkort ook weer overal gelezen. De vredevorst. Want dat is dat vrede, u weet wat vrede is? Dat is dat ding wat de mensen zoeken, maar nooit kunnen vinden. Dat staat in de Bijbel. Er staat... staat er literair compleet verantwoord. Er staat de weg des vredens. De weg des vredens hebben zij niet gekend. Toch? Ze hebben het over een vredesproces. Maar het is een belachelijk begrip eigenlijk. In deze wereld. Dat kan helemaal niet. En dat zou langzamerhand toch wel duidelijk geworden moeten zijn. En voor zover de Heer vrede zou brengen. Ja... als de koning, de vredevorst van dat openbare koninkrijk, Gods koninkrijk, de hemelen, Messiaanse rijk enzovoort. Of zullen we meteen zeggen, van Melchizedek, de koning der gerechtigheid dus, Melchizedek en koning van Shalom, koning des vredes. Dat zo wordt het uitgelegd in Hebreeën 7. Dat gaat gebeuren in de toekomst, zo is het maar net, op de aarde. Maar de vraag is, meent gij dat ik gekomen ben om vrede te geven op de aarde? Nee, zeg ik u, maar veel eer verdeeldheid. Dat komt eerst. En in de eerste plaats kwam dat vanwege dat hij gevangen genomen werd en overgeleverd werd in de handen der onrechtvaardigen om gekruist te worden. Ik geloof dat Petrus het zo zei. Maar het bestaat nog steeds. Want die vrede op aarde, dat staat er. Dat ik meent gij dat ik gekomen ben om vrede te geven op de aarde. Ja, wij zingen dat ook bij gelegenheid. Hè? En je weet bij welke gelegenheid. Vrede op aarde. Ja, echt niet. Dat komt pas in wat wij noemen de wederkomst van Christus. We blijven altijd zitten met de fundamentele uitspraak van de Heer Jezus. De Zoon des Mensen, en hij gebruikt niet het persoonlijk voornaamwoord, maar zijn titel, zijn hoogste aardse titel. De Zoon van Adam, de Zoon des Mensen, is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Dat betekent dat hij nog een keer moet komen en dan zal hij gediend worden. En de beide functies behoren tot de attributen, dat is niet het goede woord, maar behoren tot de rechten, dat lijkt me een betere term, van de Zoon des Mensen, van de eerstgeborene, de rechten van de Heer Jezus als hoofd van de menselijke familie, via de stamreeks van Adam tot op Christus, die we dan ook inderdaad in de Bijbel hebben. Namelijk het recht tot lossing, en dat is wat hij gedaan heeft in zijn eerste komst. En het is wachten op zijn wederkomst, dan heeft hij recht op zijn troon over de gehele mensheid. Daar zit veel meer aan vast natuurlijk, omdat er veel meer aan vast gehecht is in de loop van de Bijbelse geschiedenis. Maar dit is de meest basale, meest fundamentele uiteenzetting. Hij zal dus alsnog moeten komen in de toekomst. Dat wordt hier niet uitgelegd. Er wordt hier hooguit naar verwezen. Het zijn woorden die je moet beklijven, zal ik maar zeggen. Die moeten je bijblijven. En dan later, na zijn opstanding, in de dagen van Handelingen, en zeker via de brieven, worden ons deze dingen verder uitgelegd. Hoe dat dan zit met dat koninkrijk, weet u nog? De vraag wordt nog steeds herhaald tot in Handelingen 1, in elk geval aan toe. Zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? En ze krijgen er geen expliciet antwoord op. Zelfs dan is nog de mogelijkheid dus. Het is theoretisch, maar het is wel reëel, de mogelijkheid dat het Joodse volk tot bekering zou komen enzovoorts. Begrijp je me goed? Wij weten dat het niet zou gebeuren. Wij hebben Johannes 12 gelezen, die dat trouwens, Johannes die dat opgeschreven heeft, ver na de opstanding van Christus, die zegt, daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja gezegd heeft, enzovoorts. Dat betekent gewoon, nee, het was al lang vastgelegd in het Oude Testament, dat het Joodse volk niet tot geloof zou komen. Alleen zo specifiek staat het er dan toch echt niet. Maar ja, dat blijkt de betekenis van die woorden te zijn, enzovoorts. Maar het Joodse volk heeft een officieel een goede kans, uitgebreide gelegenheid gekregen om gehoor te geven aan het evangelie en te komen tot aanvaarding van Jezus als de Messias. Maar tot op heden, zelfs onder gelovigen uit de Joden, bestaat de neiging om de naam Jezus dan toch maar weer aan de kant te schuiven, want eigenlijk moeten ze hem niet. Dat blijft problematisch. Heb je dat nog? En hier krijg je dit soort dingen, dus in bedekte termen, dat is niet anders. Of ik gekomen ben om vrede te brengen, ja, daarvoor komt hij nog een keer dan. En in afwachting daarvan, veel eer verdeeldheid. Dat is maar niet van de laatste weken, dat is van de laatste millennia, die verdeeldheid. Een verdeeldheid dus die gebracht is door de Heer zelf, begrijp je me goed. De mensheid is altijd verdeeld geweest. En het was altijd de duivel die als leugenaar van de beginnen die de volkeren verleidde enzovoorts. Dat is allemaal niks nieuws, dat is in de oud-testamentische tijd ook zo. Echter sinds de eerste komst van Christus, en ik neem dat maar een beetje ruim dan, omdat er niet specifiek een datum bij staat, maar sinds de eerste komst van Christus brengt de Heer zelf verdeeldheid, want het evangelie is natuurlijk toch een prediking die de mens voor de keus stelt. Zwart-wit. Wij weten dat zeker, omdat we het ook zo in de Bijbel lezen, dat het zo gaat. De prediking is: Jezus is degene die van Gods wegen beloofd is als de komende Messias. Jezus is de Christus. En daarmee de Zoon Gods. Petrus zag dat al redelijk bij tijd, om zo te zeggen. Want dat lees je dus al in Matteüs 16, deze woorden. En dat is volkomen juist, zei het dan, dat dat pas het geval zou zijn na zijn opstanding en op grond daarvan uiteraard. Dus pas later. Maar sindsdien brengt het evangelie verdeeldheid. Stelt de mens voor de keus. U weet wel, wie niet voor mij is, is tegen mij, enzovoorts. Dat soort dingen. Kies dan heden wie gij dienen zult. De term is ook uit het Oude Testament. Het was gericht aan Israël natuurlijk. Maar dat is de actuele situatie, tot vandaag. Veel eer verdeeldheid. En dan staat er, want, wil je even kijken of er nog wat bij staat? Nee. Vers 52, daar staat, want van nu aan, dat nu, dat hoeft niet per se die datum te zijn waarop het gezegd is, Maar zo ongeveer van nu aan, vanaf nu hierna, zullen er 5 in een huis verdeeld zijn. 3 tegen 2 en 2 tegen 3. Dat wordt dus echt wel problematisch. De vader zal tegen de zoon verdeeld zijn en de zoon tegen de vader, de moeder tegen de dochter en de dochter tegen de moeder, de schoonmoeder tegen haar schoondochter en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. Ik lees het met opzet snel, u kunt het toch zo snel niet meelezen en begrijpen wat er staat. Maar ik heb het enige malen nageteld hoeveel personen je dan hebt in die beschrijving. En inderdaad, je hebt er 5. Probeer dat maar uit te zoeken. Ja, het is echt waar. De vader tegen de zoon en de zoon tegen de vader. En de moeder tegen de dochter en de dochter tegen de moeder. En de schoonmoeder tegen haar schoondochter en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. Bij elkaar zijn het heus 5 personen. En waar het verhaal vandaan komt, ik zocht en ik zei nee, niet, staat er niet. Maar ik moet zien nu dat het er wel staat. Maar de verwijzing staat onder vers 51... Dat is een verwijzing naar Micha. Micha, hoofdstuk 7. U weet waarschijnlijk, want het is zo weer kerst, weet u wel. Micha 5 kennen wij als Magij, Bethlehem, Efrata enzovoorts. Zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Dat wordt dus beschouwd als een uitspraak over de geboortelocatie van de Heer Jezus. Impliciet trouwens ook over zijn afkomst van David, want Bethlehem is de stad Davids, van oorsprong. Daarna, de volgende hoofdstukken, wordt gesproken over het ongeloof binnen Israël. En zo kom je bij hoofdstuk 7, waar in mijn Bijbel boven staat de verdorvenheid van Sion. Gek, hè? Als het gaat over de zegeningen van Sion, dan lees je altijd in die koppen de zegeningen van de kerk. Is je dat wel eens opgevallen? En nou gaat het over verdorvenheid, maar dan zetten ze er niet boven de verdorvenheid van de kerk. Dan is Sion nu eens weer Sion. Ik vind dat altijd wel wat komisch. Maar toch maar. Maar wij lezen in Micha 7 over die verdorvenheid, heet dat dan. Daar lezen we in vers 5 bijvoorbeeld. Geloof een vriend niet, vertrouwt niet op een voornaamste vriend. Bewaar de deuren uw monds voor haar die in uw schoot ligt. Want de zoon veracht de vader. Daar komt hij. De zoon veracht de vader. De dochter staat op tegen haar moeder. De schoondochter tegen haar schoonmoeder. Eens mans vijanden zijn zijn huisgenoten. Maar ik zal uitzien naar de Heere, ik zal wachten op de God mijns heils, mijn God zal mij horen. Die laatste, vers 7, die wordt dus niet meer aangehaald in Lucas 12. Maar het lijkt me de moeite waard om het er toch even bij te houden. Want wat aangekondigd wordt door de Heer zelf, is dat deze woorden van Micha dus in elk geval een toepassing vinden. Ik vermijd het woord vervulling, want dat klinkt dan meteen alsof het definitief is einde van het verhaal. Maar ze vinden in ieder geval een vervulling sinds de eerste komst van Christus. Verdeeldheid. En inderdaad, binnen families. Dat is altijd zo geweest. Dat is nu nog zo. En mocht u zeggen dat het niet al te christelijk is, moet ik u zeggen, nou, het is gebruikelijk dat waar men niet één is wat betreft religie, daar ontstaan de grootste vetes. En het is zelfs tamelijk, er zijn termen voor, maar die willen me niet te binnen schieten. Er bestaan zelfs gebruiken dat dus een deel van de familie gewoon wordt doodverklaard door het andere deel van de familie. Er worden zelfs binnen het Jodendom worden zelfs officiële begrafenissen gevierd. Of hoe zeg je zoiets, gevierd? Ja, toch wel, hè? Als iemand het Jodendom ontrouw is, en zeker als hij is overgegaan tot het Christendom. Die dingen gebeuren. Maar het gebeurt in meer religies. Ik hoorde dat van de week voorbij komen. En niet alleen in de islam gebeurt dat ook, maar het gebeurt in bepaalde christelijke bijeenkomsten. Oh, nou weet ik weer wat over. Het ging over Jehovah's getuigen. Waar ook dat gebeurt. En er wordt zelfs, geloof ik, meen dat het was naar aanleiding van dat iemand een rechtszaak begonnen is of zo. Dat door de overheid verboden moet worden. En dan, nou ja, eigenlijk lig ik toch gierend onder de tafel van het lachen. Want ja, de overheid kan zoveel verbieden en verplichten. Maar we proberen de overheid toch buiten onze voordeur te houden, dacht ik. Hetgeen die meevalt tegenwoordig, moet ik u zeggen. Dat is het enige wat mij echt zorgen baart. Wat onze samenleving betreft. Die macht van de overheid die gaat tegenwoordig wel heel ver. Iemand zei, ja, dat is wat de duivel doet, of wat iemand anders namens de duivel doet. Dan moet ik u zeggen, nou, daar geloof ik echt helemaal niks van. Dit is gewoon het mechanisme van wet. Van machthebbers die wetten produceren enzovoort. En dat gaat steeds meer en steeds verder. En dan krijgt steeds meer greep op het privéleven van de mens. Niet alleen buiten zijn voordeur, maar ook achter zijn voordeur. Dat gaat steeds verder. En dan komt de revolutie. Zo simpel is dat. En dan dondert zo'n beschaving in elkaar en dan gaat zo'n machtig rijk, al was het ook een wereldrijk, gaat eraan ten onder. Want dan verliest men het respect voor de overheid. En als dat er niet meer is, ja, dan doet wet er helemaal niks meer toe. Hè? Dan, als het hele volk zegt, we hebben er allemaal lak aan, of wat hadden we er ook alweer aan? Lak, dat lijkt me het mooiste woord ervoor. Dan kan de overheid ook niks natuurlijk. Zo simpel is het. Ik denk dat we in Nederland al aardig die kant opgeschoten zijn. Maar, ja.
Moet er ook vers 1 bij betrokken worden. Daar gaat het over zomervruchten.
Ja, dat verhaal over die zomervruchten, dat is een klassieker. Gaat namelijk over het eventueel aanwezig zijn van een gelovig overblijfsel. Dat kennen wij hoofdzakelijk uit Jesaja. Maar klassiek is het verband tussen Micha en Jesaja. Daar wordt zelfs beweerd dat Jesaja het een en ander van Micha heeft overgeschreven, of eventueel andersom. En het idee van die zomervruchten, dat is dus het idee van, het is de tijd van de zomer, er zouden vruchten moeten zijn, maar dus ze zijn er niet. Enzovoort. En toch zijn ze er wel, 3 in de opperste twijg en zo. Een jongsken zou ze opschrijven, is dat Jesaja 2, waar dat staat? Zoiets. Dus doe maar. Een gelovig overblijfsel is er altijd. Maar wat beschreven wordt in die hoofdstukken, en ik wijs maar op de opschriften boven die hoofdstukken dan, hoofdstuk 6 en 7 van Micha, is dat de verdeeldheid die er dan is, de strijd die er is, de verwarring die er is, enzovoorts. En de Heer haalt het aan en zegt, ik ben gekomen om die tegenstellingen, om die strijd, om die verdeeldheid te brengen. Dat is wat gaat gebeuren. Zie je? Nou ja, we hebben meer van dat soort uitspraken. Ik mag aannemen dat u Johannes 3 kent. Dat zijn woorden. Ik herinner me dat ik als jongeman, nou misschien niet eens als jongeman, maar als jongen daar al problemen mee had. Wat staat daar nou eigenlijk in Johannes 3? Daar staat, natuurlijk staat daar Johannes 3 vers 16. Ik begreep pas later dat niet eens over de kruisiging ging, maar over de opstanding en hemelvaart van Christus. Alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden enzovoorts. Hè? Maar goed, maar die bedoel ik nou niet. Ik bedoel wat er verder in dit hoofdstuk staat, want dat is nogal wat. En er komt niet eens een speciale pericoop of een aparte indeling. Daar staat, alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, Dat betekent de erfgenaam. De enige, de unieke, de eerstgeborene. Gegeven heeft opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is de verklaring van de verhoogde slang uit de woestijn, uit nummer 21. En hier natuurlijk uit vers 14. En dan staat er, want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zal. En denk je, hoe komt Johannes op die woorden? In de eerste plaats, het zijn niet woorden van de Heer Jezus. Hè? Nu ik dit toch opensla, moet ik dat er wel bij zeggen. Het zijn niet woorden van de Heer Jezus. De woorden van de Heer Jezus houden op na vers 12... En vanaf vers 13 zijn het blijkbaar de woorden van Johannes. Als die zegt, er is niemand opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. Dat is Johannes die dat schrijft als commentaar op de woorden tot en met vers 12 van de Heer Jezus. Johannes doet dat steeds in deze hoofdstukken. Nou ja, de hoofdstukken die volgen. Dat is een deel woorden, gebeurtenissen, daden van de Heer Jezus. Dan woorden van de Heer Jezus. En dan gaat het meestal naadloos. Omdat het kennelijk niet opgemerkt wordt. Maar het gaat over in woorden van de commentator. Dat wil zeggen van Johannes die het opschrijft. Hè? Hier dus ook. En Johannes heeft het dan in vers 16 over God heeft zijn zoon gegeven opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Volgens mij staat het dus ook opdat een ieder die niet gelooft wel verderven. Was ik te snel? Ja. Goed. Opdat een ieder die gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Hoe komt hij daar ineens bij? Want wij dachten allemaal, ja, het is historisch bepaald, wij dachten allemaal dat vers 16 het goede nieuws was over redding. Hoe kom je op het idee dat God zijn zoon in de wereld zou gezonden hebben om de wereld te veroordelen? En waarom moet je dan dus zeggen dat dat niet het geval is? Want dat zegt hij dan, hè? Wie dacht dan dat dat wel het geval was? En dan moet ik u zeggen, nou, dan moet je wel nog even bij nummer 21 blijven. Want de Heer zei tot Mozes, maak u zo'n slang, zet die op een stang, enzovoort. Maar de Heer zelf had al die andere slangen gezonden, hè? Waardoor die mensen gebeten werden, toch? En verdierven. En toen was het en toen zei de Heer tegen Mozes, oké, maak u één slang, enzovoorts. Het verhaal is toch heus in het algemeen van verderf over de mens, over het volk, over de wereld, als je het overdrachtelijk neemt, en dat moet je hier doen natuurlijk. God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar ik moet u dan nu toch zeggen dat die zoon wel degelijk de wereld veroordeelt. Niet alleen zal veroordelen, maar dat reeds doet, nu. Dat staat er namelijk. God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar opdat, dat is het officiële doel, opdat de wereld door hem zou behouden worden, is het idee. Maar ja, voor zover men niet behouden wordt door hem, omdat men niet gelooft, is men dus definitief daarmee onder het oordeel. Dat staat er. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Ziet u dat woord, dat staat in de tegenwoordige tijd. Het is niet, werd niet veroordeeld. Het is ook niet, zal niet worden veroordeeld. Het gaat over het heden. Dat wij die woorden en die vervoegingen, die tijden, zoals dat heet, onnauwkeurig gebruiken in onze moderne taal. Ja, dat is mij bekend. Maar dat probeer ik zo ver mogelijk weg te houden. Hè. Je moet wel lezen wat er exact staat. Die in hem gelooft, wordt nu niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is tegenwoordige tijd al veroordeeld. Omdat hij niet heeft geloofd. Dat wil zeggen, niet tot geloof is gekomen. In de naam van de enige geboren zoon van God. Zodat, ik zeg nu wat ik dan altijd zeg. Zodat de vraag is, over welk oordeel heeft hij het? Dat is de goede vraag. Over welk oordeel? Schrijft Johannes hier en het antwoord is, dit is het oordeel, dubbele punt, dat het licht in de wereld gekomen is. En bij Johannes, ja, die schrijft het een beetje, toch een beetje lomp achter elkaar, zonder nuancerende voegwoorden. En als ik hem ertussenin zet, die nuancerende voegwoorden, dan wordt het ongeveer als volgt. Dit is het oordeel dat, hoewel het licht in de wereld gekomen is, de mensen de duisternis liever hebben gehad dan het licht. Nou kwam daar het licht en toen wilden ze het niet. Waarom niet? Omdat hun werken boos waren. Ze wilden niet dat die werken aan het licht zouden komen. Zie? Maar het gevolg is. Ja, ja. Het gevolg is dat de wereld zich bevindt, de mensheid zich bevindt, onder het oordeel Gods. Dat is de officiële positie van de mens. Want u weet aan de andere kant dat als iemand gelooft, in onze dagen zal ik maar zeggen, dan heeft hij deel aan een hemelsvolk. En wordt hij getrokken uit de tegenwoordige boze wereld of eeuw. En dat betekent dat de wereld zoals wij die kennen zich bevindt, leeft kun je moeilijk zeggen. Bestaat kan nog. Bestaat onder het oordeel Gods. Dat is nou eenmaal zo. Dus ja, met alle consequenties van dien. Dat betekent dat men in duisternis is in de wereld en God doet er geen licht over schijnen. Dat is niet de bedoeling. En voor zover wij het licht der wereld zijn en wij dingen aan het licht brengen, is het alleen om een roepstem te doen horen dat mensen komen uit de duisternis van deze wereld tot zijn wonderbaar licht. Heb je dat nog? Alleen zijn er mensen die denken echt dat als wij nou aantonen dat de wereld in de macht van de duivel is, dat ze daardoor wel tot geloof zullen komen. Ja, dat is niet evangelieprediking uiteraard. Hè? Dat gebeurt ook niet namelijk. Echt niet. Evangelieprediking is het positieve verhaal. Over de opstanding van Christus, over eeuwig leven en onverderfelijkheid dat hij aan het licht heeft gebracht. En dat hij ons geeft alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. En daarmee toevoegt aan een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven enzovoorts. En wat die wereld is, daar hebben wij niks mee van doen. De Bijbel trekt er zich niks van aan. Heb ik u dat wel eens verteld? Dat ik achteraf duurt al heel lang inmiddels. Achteraf heb ik me altijd afgevraagd, hoe hadden mijn ouders dat eigenlijk in de oorlog? En in de Tweede Wereldoorlog, ja, dat is lang geleden, maar. Hoe hadden mijn ouders dat? Want die hebben dat meegemaakt als betrekkelijk jonge mensen. Mijn vader aan het begin van zijn loopbaan, min of meer. Hoe ging dat eigenlijk? En iemand als kids, dat was dan nog een generatie ouder, maar nou ja. Hoe hebben ze dat gedaan? Hoe stonden ze daarin? En tot vandaag weet ik alleen maar, ze hebben zich er niks van aangetrokken. Ze zijn gewoon doorgegaan met waar ze maar de kans kregen om het evangelie te prediken. Dat is all I know. Ze hebben me er ook nooit wat over verteld. Van mijn vader heb ik alleen kunnen optekenen dat hij een hekel had aan die moffen. Hij moest die moffen niet. Maar over de rest, niks. Nou ja, dat ze in huis een lampje hadden, zo tegen de laatste, de winter, de hongerwinter, toen er ook helemaal geen elektriciteit meer was enzovoort. Maar ja, ze hadden bij ons in huis, mijn ouders in huis, hadden ze dan toch nog een bepaalde hoeveelheid stroom. Hoe dat ging, weet ik ook niet. En dat was omdat mijn moeder geboekt stond als verloskundige. Wat ze al geen jaren meer praktiseren trouwens, maar dat terzijde. Maar dan kregen ze een bepaalde hoeveelheid licht. En dan, ik vond inderdaad op de vliering van de zolder een koffer met transformatoren enzovoorts. En kleine lampjes waarvan ik niet wist wat het was. En zo heb ik mijn elektriciteit, kennis van elektriciteit experimenteel ontwikkeld. Maar dat kwam nog uit de oorlog. Maar verder weet ik er niks van. Ze gingen gewoon zo door. Ik weet alleen dat mijn vader een snor droeg, omdat hij er dan wat ouder uitzag, want anders pakten ze hem op om te werken in Duitsland. Dat soort dingen. Maar voor de rest, politiek, geen idee, niks. Ik heb van die lui er ook nooit wat over gehoord. Ze gingen gewoon verder met waar ze mee bezig waren, en dat was het dan. Nee, er waren er ook waar het anders ging, maar dat zal ik u besparen. Dat is niemand goed bekomen, zal ik maar zeggen. Want ja, dan krijg je problemen. Zie? Dan zal ik u nog wat vertellen. Heel voorzichtig dan, heel voorzichtig. Heel voorzichtig. Ik weet niet hoe het nu is, ik weet er domweg niks van. Maar niet zo heel lang geleden, nou ja, voor die wende zal ik maar zeggen. Voordat het ijzeren gordijn viel enzovoort, in een geval. Toen was er van alles van doen, van alles werd er gedaan om zogeheten om bijbels te smokkelen naar achter het ijzeren gordijn en achter het bamboe gordijn en wat het maar was allemaal. Ik heb later begrepen dat er nog heel wat anders dan alleen bijbels gesmokkeld werd, maar toen maar. Voor de publiciteit was dat niet gunstig, dus het werd bijbels smokkelen en dat is inderdaad gebeurd. Want de christenen in Oost-Europa werden vervolgd. Maar ik heb uit redelijk betrouwbare bronnen vernomen dat voor zover zij vervolgd werden, was het gewoonlijk omdat ze als christenen zich bemoeiden met de gang van zaken in de samenleving, met de politiek. En dat ze meenden dat ze met de Bijbel in de hand moesten strijden tegen het communisme of wat dan ook maar. En dan kun je wel zeggen, die christenen worden vervolgd, ja, om hun geloof. Om een geweten, ja, misschien wel, maar is dat eigenlijk wel correct? Begrijp je wat ik probeer te vertellen? Als je mee laat slepen in maatschappelijke dingen, dan neem je een plaats daarin in en dan word je bestrokken dus in die strijd die daar gaande is. En die eindigt nooit. Die kan niet eindigen, dat is die wereld die, nou ja, die het voorwerp is van de Satan. Dat wil zeggen, diegene die daar een doel mee heeft, hij heeft er geen doel mee. Hij heeft al, maar als hij al een doel heeft, is het alleen maar verwarring zaaien, zodat je niet komt bij de waarheid en daar in ieder geval geen tijd voor hebt. Hij houdt je bezig. Dat heet de zorgvuldigheden deze eeuw. De doornen en distelen, dat is wat hij doet. En voor al het andere geld, oh, dat gaat weer voorbij, dan komt er weer wat nieuws. Dan, nou ja, wat nieuws. Of er komt er iets ouds en dat wordt dan als iets nieuws weer gebracht enzovoort. En dat is de historie, zo gaan die dingen. Het heeft geen enkele zin, zie. Meent gij dat ik gekomen ben om de vrede te brengen? Nee, verdeeldheid. Nog meer verdeeldheid dan er al in de wereld altijd geweest is. Zie. En dat is uiteraard nu nog zo. En wat Johannes 3 betreft, Johannes 3 zegt dat de wereld sinds de eerste komst van Christus zich bevindt onder het oordeel van God. En zo eindigt het hoofdstuk, hoef ik het tussenliggende gedeelte ook niet te lezen, zo eindigt het hoofdstuk ook met de korte vaststelling, dat is het voordeel van de lompe, de ongenuanceerde constructie van Johannes altijd. Hij zegt gewoon, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zodat hetzelfde is als ongeloof dus, logischerwijze. die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. En wat eerst hij te oordeelde, dat hij nu toorn Gods. Dat is de situatie waarin de wereld zich bevindt. En daar is verder door ons niks aan te doen. Integendeel, dat is het vastgegeven. Het helpt als je weet dat de Bijbel het zegt. Dan zeg je, oh, was dat het? En dan weet je meteen dat je er niks mee van doen hebt. Dat daar je levensvulling niet ligt. Zie? Die ligt ergens anders. Nou ja, en dus kondigt de Heer aan dat Micha 7, vers 6 en zoveel er in vervulling gaat. Dat er verdeeldheid is. Je kunt het ook elders lezen. Dan staat er in Matthäus 24 bijvoorbeeld iets van... Gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnoden, aardbevingen in Groningen, pestilentie en wat dat maar was allemaal. En dan staat er, en nog is het einde niet, het is nog maar een begin der smarten. En ze zullen u vervolgen, verdrukken, overleveren, in de gevangenis werpen, zullen u doden en dat soort dingen meer. En dan zeggen we, ja, dat is de eindtijd, al 2000 jaar. En vandaag is er geen nieuws. Echt niet. Ik meen dat uit de grond van maat, is geen nieuws. Dat het vervelend is en dat we er niet aan gewend zijn of zoiets, aan die turbulentie in de samenleving. Maar ja, sinds mijn Zwarte Piet probeert weg te werken, maak je je toch zorgen. Ja. Nee, maar. En dat is bedoeld om daar maar weer een beetje over te lachen dan. Al nemen sommigen dat dan ook weer bloedserieus. Ah, toe maar. Die verdeeldheid is er natuurlijk. En wat, daarna zijn we toch weer terecht bij het begrip eindtijd. Maar ik durf er nauwelijks meer nog op in te gaan. U weet hoe het is. Wij leven al 2000 jaar zowat in de eindtijd. Sinds de opstanding van Christus zijn de laatste dagen aangebroken. Waarover het Oude Testament al sprak. En het Nieuwe nog steeds. Dat wil zeggen, daarna zal het geschieden en het zal zijn in de laatste dagen. En Petrus kondigt het aan. Notabene is zijn eerste toespraak. En het zijn eigenlijk zijn eerste woorden, officieel, in zijn schriftlezing uit Joël 2 in Handelingen 2. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik mijn enzovoorts. Mijn geest zal uitstorten. Sindsdien leven wij in de laatste dagen of in de laatste tijd. Of zelfs de laatste uren. Dat is dan weer het jargon van Johannes. Die houdt er een eigen spraakgebruik op na. Een eigen woordenboek heeft hij. We weten dat het de laatste uren is. En dan zeg je, ja, we weten wel dat er antichristen zou komen. Maar er zijn ook nu vele antichristen geworden. Dus ja, het is goed dat je het weet. Maar dat is niet een figuur ergens in de wereld. Hij zegt dat het zijn lui die in ons midden zijn. Antichristen. Dus ja, daar hebben we in onze dagen mee van doen. Ja. Die zich stellen in plaats van Christus. Nou, die de Heer aan de kant schuiven en hun eigen boodschap en eigen ideeën prediken. Of hun eigen wetten hanteren en die aan de gelovigen opleggen. Daar zijn ze erg goed in, over het algemeen. Nou ja. Tekenen destijds. En hij zeide ook tot de scharen, dat is niet tot de discipelen, maar tot de massa. Hij zeide ook tot de scharen, wanneer gij het gepeupel, wanneer gij een wolk ziet opgaan van het westen, terstond zegt gij lieden, er komt regen. En het geschiet al zo. Dat is grappig, wij kunnen dat helemaal niet meer. Behalve enkele mensen hier uit Oldebroek, geloof ik nog wel. Maar voor de rest kijken wij gewoon naar de televisie en wachten op het weerbericht. En dan komt er iemand uit Friesland ons vertellen wat voor weer het wordt. En we luisteren niet eens naar wat hij zegt, we vinden het gewoon leuk. Zo'n hele act, weet u wel. Of er komt gewoon weer een Nederlandse juffrouw. En die komt er een beetje heen en weer dattelen voor zijn groot scherm enzovoort. Met zulke naaldhaken, want ze heeft hele korte beentjes. Maar toen maar. En dat zie ik dus wel. Maar het weerbericht, dat hoor ik helemaal niet, hè? Echt niet. Maar goed. Bovendien, we weten het toch wel. Hoe het ook met het weer zit in Nederland. Maar toch wel. Wanneer gij een wolk ziet opgaan van het westen terstond, zegt gij lieden, er komt regen. Het klimaat daar was altijd toch wat simpeler dan bij ons, hoor. Hier in Nederland, maar toch maar. En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, hoezo zie je die waaien? Nou ja. En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zo zegt gij, er zal hitte zijn. En het geschiet, die wind komt dan uit de woestijn. Hè. Nou ja. En het geschiet, gij geveinsden, het aanschijn der aarde en des hemels weet gij te beproeven. En hoe beproeft gij deze tijd niet? De heer zegt zoveel als, kijk eens om je heen. En wanneer leven we eigenlijk? Welk jaar is het eigenlijk? Heel concreet. Heb je Daniel, ken je Daniel 9? En heb je het al eens nagerekend? Dan weet je toch dat dit de tijd is waarop de Messias zou komen. 70 weken. Toch? Dan zijn er zo ongeveer 69 om. Dus schiet lekker op. Met een paar jaar moet hij er dan zijn. Nou ja, ik ken iemand waarvan ik denk dat hij dat gedaan heeft, uitgerekend heeft. En die was op tijd dus ook in de tempel. Toen zei iemand, ja, maar dat heeft de geest hem geopenbaard. Dan zeggen ja, dat staat er. Maar voor zover de geest ons wat openbaart, doet hij dat toch door het woord, of niet? Die zal ons toch in heel de waarheid leiden. Gek, hè, dat je dan, ja. Ja. Maar ik denk dat hij dat uitgerekend had. En waarom ook niet? Het was de tijd wel zo ongeveer. Gaan we het moeten weten. En dan heb je nog die opeenvolging van die wereldrijken enzovoort. Ook uit Daniel trouwens. Ze hadden wel kunnen weten dat het zo de tijd was dat de Messias moest komen. En ik persoonlijk denk dat iemand als Caiaphas dat wel geweten heeft ook. Gezien zijn uitspraken. Hij zei, als we deze man laten geworden, ja, dan komen wij in de WW. Of zoiets, dan verliezen wij ons volk, verliezen wij het volk en onze plaats staat er. Dat wil zeggen onze positie, dan zijn we het kwijt, want dan neemt hij het over. Heb je dat nog? Ik denk dat hij dat goed wist. Oh, nog één dan. Dan in de vorm van een gelijkenis door de Heer Jezus verteld, die is misschien sterker. Dat was die van die boze wijngaardeniers toch, die zagen toen die zoon komen van de heer van de wijngaard. En die zei, dat is de erfgenaam, laat ons hem doden en de wijngaard aan ons behouden. Dat betekent toch dat ze het wisten? Maar het niet wilden? Nou ja, dat is dus ook wat gebeurde. Gij geveinsden het aanschijn der aarde en des hemels, hoe dat eruit ziet, weet gij te beproeven en hoe beproeft gij deze tijd niet? En waarom oordeelt gij ook van uzelf niet hetgeen recht is? Zo van, je hebt een idee over de wereld en over het klimaat. Ik vind het leuk om te zeggen hoor. Dan zeg je, je hebt een idee over het weer, over het klimaat, maar over je eigen omstandigheden. En alles wat daar krom is, om zo te zeggen, oké, onrecht, is, daar hou je je verre van. Zou je niet beginnen met eerst eens bij jezelf na te gaan hoe je ervoor staat, vooral nu de Messias komt binnenkort. Men zou dus moeten hebben kunnen weten geworden. Men zou dus kunnen weten, men had kunnen weten. De tijd, deze tijd waarin men leefde, volgens vers 56. De tijden dus die moeten uitlopen op het einde van het oude verbond en daarmee dus het aanbreken van het nieuwe verbond. Kortom, de komst van de Messias, zo eenvoudig mogelijk gezegd. Maar kennelijk weten de scharen dat niet en interesseert het hun ook niet. En daaraan vastgekoppeld, waarom oordeelt gij ook van uzelf niet hetgeen recht is? En van uzelf wil zeggen, over uzelf en in uw eigen leven. Want als gij heen gaat met uw wederpartij voor de overheid, zo doet naastigheid op de weg om van hem verlost te worden, opdat hij misschien u niet voor de rechter trekken en de rechter u de gerechtsdienaar overleveren en de gerechtsdienaar u in de gevangenis werpen, et cetera. De mankeert nogal wat in de levens van de scharen, om zo te zeggen. En u vraagt zich misschien af, waar komt dit nou ineens weer vandaan? En dan is het antwoord, dat staat ook in Micha 7. Iets van die aard. Over het onrecht in de samenleving in die dagen van Israël. En inderdaad over de grote rol die de rechter daar dan in speelt. Dat is omdat men met elkaar overhoop ligt. Omdat men elkaar bestrijdt. Omdat men zaagt aan elkaar stoelpoten. En andere dingen misschien ook nog wel dan alleen de stoelpoten. Weet je veel. Maar je herkent al, als je het leest, herken je ogenblikkelijk onze samenleving. Dat vind ik trouwens toch al het geval, ook bij Amos bijvoorbeeld. Het zijn niet helemaal tijdgenoten, maar het scheelt toch niet veel. Je vindt daar de beschrijving van de samenleving zoals wij die kennen. Waaruit maar volgt, punt 1, dat het altijd zo geweest is. En daarna, van de andere kant af geredeneerd, het zijn natuurlijk toch profetische uitspraken met betrekking tot onze tijd in de eindtijd. Maar die eindtijd, zoals gezegd, dat is niet van vandaag op gisteren, dat is altijd zo geweest. Hiervoor hadden we de Koude Oorlog, daarna hadden we de Tweede Wereldoorlog, daarvoor hadden we de Eerste Wereldoorlog, daarvoor hadden we de Frans-Duitse Oorlog, gooit ook heel Europa overhoop. Daarna, daartussendoor had je de omverwerping van al die systemen, al die monarchieën die vielen in de dagen van de revolutie enzovoort. En zo reken ik maar verder terug, maar het is altijd donderen geweest. En als je aan de kost wilde komen, dan werd je toch militair. Dan had je altijd werk. Dat altijd duurde dan niet zo lang. Maar, nou ja, je leven lang. Maar, dat was een goed beroep. En dan kon je verhuren aan degene die het meest betaalde enzovoort. Want er was altijd wat te vechten. Altijd zo geweest. En misschien hebben ze al die tijd ook wel geroepen. Ja, ja, je kan wel zien dat het de eindtijd is. Ja, ja, de Heer komt spoedig. Jawel. Zoals ze zeggen, er is niks nieuws aan. En dan hebben we het nog niet eens. Dan hebben we het nog over oorlogen. Maar dan hebben we het ook nog over de aardbevingen. Oké. In Nederland niet zoveel. Maar pestilentie dan? Kortom, laat me zitten. Ik zeg u, gij zult vandaag geen zins uitgaan totdat gij ook het laatste penningske betaald zult hebben. Als het één keer zover komt dat de Zoon des Mensen recht zal doen op aarde. Ik zeg altijd, eerst willen ze Gods recht niet. En dan zegt de Heer, oké, dan zoek je maar een poosje zonder mij uit. En de vraag is sindsdien, ja, als er dan een rechtvaardig God is, waarom gebeurt er dan niks? Waarom laat hij dat dan allemaal toe? Dat is ook niet goed. En straks in de toekomst komt hij alsnog om recht te brengen op aarde. Maar dat wil men ook niet. Hebben u dat nog? Ik verbaas mij altijd over de vreugdevolle toevoeging die je altijd hoort, zeker uit Calvinistische hoek, over de wederkomst van Christus. Ja, daar gelooft men wel in, maar dan hoopvol. Maar dat kan nog heel lang duren. Men hoopt dat het nooit gebeurt. Want dat had net zo goed Joods kunnen zijn natuurlijk, want daar hebben ze dezelfde beginselen. Ja, de Messias komt, maar dat kan nog heel lang duren. Behalve onder degenen die radicaliseren En die wijzen er dan iemand aan en zeggen dat is de Messias. Tot die man dan ook doodgaat natuurlijk. En zo gaat het dan maar verder. En in onze kringen is het, dat is de antichrist en dit is de antichrist. En die luigen ook allemaal voorbij. En ja, dan komt weer de volgende. Je wordt er zo moe van. Maar ja, dat gaat al 2000 jaar zo hoor. Echt. Zo. Boetprediking van Jezus, hoofdstuk 13. Er waren te diezelfde tijd enigen tegenwoordig die hem boodschapten van de Galileërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. Die Lucas, die kan wel schrijven hoor. Hè? Welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. Je moet het wel 3 keer lezen voordat je weet wat er staat. Dat waren dus Galileërs die aan het offeren waren enzovoorts. Maar Pilatus heeft ingegrepen. Wat er echt aan de hand was, staat er niet bij. Maar het betekent wel dat die lui gedood zijn geworden. En zo mengde zich het bloed, hun bloed, met dat van hun offers enzovoorts. Het is wel een erg fraaie manier, literair verantwoorde wijze, om het te formuleren, toch? Maar ja. En dan willen wij weten wat er dan aan de hand was. Nou ja, dat weten wij niet. En het wordt ons ook niet uitgelegd. Er wordt alleen een vraag over gesteld. Namelijk, de vraag is natuurlijk of deze zondaren geweest zijn of niet. En gek genoeg, dat soort dingen die staan vandaag ook nog steeds. Hè. Als er wat ergs gebeurt, dan zijn er altijd lui die zich christenen noemen, maar hun Bijbel niet kennen. Dat hoeft dan ook niet, hè. Die zijn christenen en die zeggen dan, ja, dat is een ingrijpen van God. Dat is een straf van God. Weet u nog over de watersnoodramp. Kent u dat nog? Dat is lang geleden, jongens en meisjes. Dat was in 1953. Nou, ik weet nog hoe het waaide en ik weet nog hoe ik de andere dag naar school moest op maandagochtend. Wij liepen zo helemaal voorover, zo tegen de wind op. En deden we onze jas nog uit en dan liep je zo. Zo zwaar stormde het nog, enzovoort. Ik weet het nog goed. En alle Zeeuwse plaatsnamen heb ik geleerd in 1 dag. Die kwamen op de radio allemaal voorbij. En als je nog hoort, denk ik er nog aan. Oude Tongen, Nieuwe Tongen, Zierikzee en wat het maar was allemaal. Al die plaatsnamen kwamen voorbij omdat het eronder liep, enzovoort. Nou ja, Wij weten, en toen zei men, dat is een straf van God. Dan denk ik, ik dacht dat Zeeland juist de Bijbelbelt was. Dat had dan erg. Waarom komt dat dan niet over Amsterdam, waarvan het pijl altijd al zo laag was? Toch? Ja, ja. Enzovoort. Nou, iets recenter dan. Ik weet niet meer wanneer. Was het 1969 of was het al 1970 dat hier bij Oldenbroek het bos in de fik ging? En toen werd er hier in de buurt verteld dat het was omdat het zwembad in het Harde op zondag opengesteld was geworden. Ja, ik weet het nog. Echt wel. Ja. Er zijn echt mensen die dat echt denken. Nou ja. Maar ja, gekker werd het toen ik las over een of andere raket of zoiets, of kunstman, die ontploft was boven het plaatsje Bethlehem. In Arizona is dat. Dat weet u, Bethlehem ligt in Arizona. Maar goed, die was daar ontploft en dat was een teken van God, zei Jan van Barneveld. Ik weet het zeker, want het stond in het zoeklicht. Dus ja. Dus ja, zulke verhalen bestaan ook. Ja, ik heb er geen woorden voor. Dat is volstrekt, maar dan ook volstrekt. Iedereen kent trouwens de term, ja, God straft onmiddellijk. Volstrekt onbijbels. En dat weet ook iedereen, lijkt mij, maar misschien niet. Ze maken je van alles wijs. Tegen alle omstandigheden in. Dat zijn heel hardnekkige dingen. En hier is het ook weer, komt dat omdat die Galileërs, hebben ze wat fout gedaan of zo, hadden ze erg veel straf nodig. Weet je nog, in Johannes 9 is dat geloof ik, met die blindgeborenen. Wie heeft er gezondigd, hè? Of zijn ouders wellicht? Nou, ongetwijfeld allebei, maar en wie niet? Het is totaal niet aan de orde. Zo werkt het niet. Nee, en dit dus ook niet. Maar deze geschiedenis wordt ons wel vermeld. Dat wil zeggen dat er een of andere oordeel of rampspoed over deze Galileërs kwam. Meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat ze zulks geleden hebben? In een beetje proef ik nog daarin dat Galileërs sowieso zondaren zijn. Heb je dat nu ook als je dat leest? Daar staat het niet echt, maar toch. De suggestie is natuurlijk Galileërs. U weet, ze hebben geen goede reputatie. Omdat er ergens in de Bijbel staat, kan uit Galilea, dat is Johannes 1... dat is Nathanael, geloof ik, hè? Kan uit Galilea iets goeds komen. En sindsdien heeft men uitgevonden dat Galileërs sowieso van een lagere orde waren dan de Judeërs. Ik vraag me af of daar nog meer gronden voor zijn, maar het is hardnekkig, dat idee. Maar goed, zij werden gedood dus. Ik zeg u, nee, neem zij of zij niet. Maar indien gij u niet bekeert, die gaat er helemaal niet op in, hè. Dan zegt, nee, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Daar zal een oordeel over je komen en het leven zal je afgenomen worden. Of die 18, op welke... 18? Ze hebben ze nageteld, ja. Of die 18 op welke de toren in Siloam viel en doodde ze. Meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Want Siloam, ja, hoe dat nou kan, ik haalde net die blindgeborenen aan, maar daar, in die geschiedenis wordt Siloam genoemd, ja. Dat was dat, ga heen naar het badwater Siloam en was u daar. Weet u nog? Siloam. In Jeruzalem. Daar stond een toren bij. Och, waarom ook niet? Het was de waterpartij, de vijver van Jeruzalem. Dat blijkt ook uit de naam. Siloam wordt vertaald met iets als samengestroomd of uitgestroomd of iets van die aard. Maar ja, dat is wat een vijver is. Daar wordt het water verzameld. En in Johannes 9, in de geschiedenis van de blindgeborenen, is het de uitbeelding van de verzamelde oud-testamentische geschriften. Dat weet u, dat zijn verschillende Bijbelboeken, waarvan wij niet anders weten dan dat ze verzameld zijn geworden in de dagen van de ballingschap, wellicht meteen daarna. Maar het lijkt me moeilijk om het daarna te doen, want wat vind je dan terug nog in Judea als je uit de ballingschap terugkomt? Dus het schijnt dat dat dan toch in de ballingschap gebeurd is. Maar daar heeft men die boeken bij elkaar gebracht en geordend in categorieën. In ieder geval in 3 categorieën. Daar hebben we het woord tenacht nog aan te danken. Voor de wet en de profeten en de psalmen heet dat. En de eerste letters van die woorden vormen samen het woord tenach. Hè? Wij noemen het het Oude Testament. Dat doen zij niet, want het suggereert dat er een nieuwe zou zijn. En die willen ze niet. Maar toen maar. Maar het samengestroomd. En de Heer zegt tegen die blinde, ga heen naar het badwater Siloam en laat je en was je ogen af. Die besmet waren met aards slijk. Oké, de Heer had dat gemaakt, maar dat is voor de symboliek uiteraard. En misschien zit daarin dat het was omdat het afkomstig was, dat slijk, uit de mond des Heeren. die daarmee al, een mens leeft van al wat uit de mond Gods uitgaat, weet u wel. En die opent ons de ogen namelijk. En daarna komen wij terecht in het Oude Testament en dan hebben wij de aha-erlevenis. Zo van, hé, nou begrijp ik ineens wat daar staat en wat, enzovoort. Dat is water. Afgezien van dat je er ook nog een beeld van de doop in kunt zien. Maar toen we weer, dat is Siloam. Bij Siloam stond dus kennelijk ook een toren. Een uitkijktoren, wellicht. Een toren om te bewaken. Kan ook goed. Want het heeft natuurlijk toch iets met verdedigingswerken te maken. En de bron, de vijver van Jeruzalem, is van belang, van groot belang. Uit strategische overwegingen. Als de stad geen bronnen heeft, dan hoeft de stad maar belegerd te worden. Is het een paar dagen gebeurd. Weet u nog? Jeruzalem krijgt trouwens de naam van David, die eerste stad veroverd heeft via de bron. Les de geschiedenis maar eens na. Dus zoiets, het is van belang. Toren erbij, oké. Maar de toren viel om. Dat is de grap van alle torens. Daarom ben ik bang voor torens. Nou ja, dat is overdreven. Maar toch, ik vind, van jongs af aan heb ik het altijd enge dingen gevonden. Ja, torens. Ja, en toch beklim ze wel. Als, tenminste, als het niet aan de buitenkant hoeft. Maar aan de binnenkant wel. Maar van die enge dingen. Ik vind geen natuurlijk iets. Hoge gebouwen vind ik al erg genoeg. Maar nee. Ja, ik weet niet, maar ik heb er iets tegen. Ja. Maar toen maar. Je moet ze van bovenaf zien, dan is het wel aardig. En tussen denk ik, god, hoe hebben ze dat in vredesnaam gebouwd gekregen, zeg? Een paar honderd jaar geleden. Zonder helikopters, zal ik maar zeggen. Maar dat terzijde. Maar torens vallen om. U weet, de eerste toren in de Bijbel was die van Babel. En die was geen lang leven beschoren. En als ik die hoe heet dat ding, Butch nog wat? In, god, hoe heet dat daar? In het Midden-Oosten, in Dubai. In Dubai, dat grote, een paar honderd meter hoog. Man, een verschrikkelijk ding. Ik zou het al eng vinden alleen om ernaar te kijken of van afstand. Zo'n groot ding. En tegelijkertijd verbaas ik me dat het ding niet omvalt bij het eerste zuchtje wind. Je moet zelf eens je blokkendoos opstapelen. Een vergelijkbare hoogte, naar schaal. En dan komt de kat voorbij. Nou ja, laat maar zitten. De toren viel om. Op de 18. En doodde ze. Meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven allen? Dit is de Heer die het verhaal vertelt, hè? Zij kwamen met verhalen over die Galileërs. En de Heer komt met het verhaal uit Jeruzalem. Dat is Judea en niet Galilea. Het is Jeruzalem. Nota bene bij Siloam. Wat toch een belangrijke plek is. Maar die viel om. Meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, nee, zij. Dat wil zeggen, zij niet. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. Dat deze dingen op een of andere wijze een toepassing kregen in de val van Jeruzalem, de ondergang van Jeruzalem door de Romeinen, zoals beschreven door Flavius Josephus, die erbij was trouwens, in het jaar 70 van onze jaartelling. Ja, dat is wat met een ongelovige stad gebeurd is. Maar dat het daar overheen spreekt over de wederkomst van Christus. Een oordeel dat ook dan over dit volk zal komen. En zeker ook over deze stad. Waarbij geen steen op steen gelaten wordt. Dat lijkt me minstens zo duidelijk. En dat vervolgens dit soort rampspoeden, apocalyptische. Het is niet mijn woordkeus, maar doe maar. Maar dat zulke dingen zullen gebeuren in de rest van de wereld, ook in de dagen van de wederkomst van Christus. Ja, dat is ook zo, ja. Ja. Hij brengt geen vrede. Hij brengt gerechtigheid en daarmee dus oordeel over de goddeloosheid der mensen en daarmee over de mensen, uiteraard. kijken, heb ik nog 5 minuten? Nou, oké, 5 minuten. Dan kom ik, ja, dat schiet niet op. De 18. Het getal 18 in de Bijbel. Ik kom het eigenlijk nergens tegen. Hooguit kom ik het getal 9 tegen. Want waarvan het dubbele is, dat weet u. Maar je schiet er niks mee op. De enige 18 die ik in de Bijbel echt kon vinden. Ik kijk nog even voor de zekerheid. In mijn lijstje heb ik er nog echt een 18. Ja. Nee, ja, ik 318 knechten van Abraham. Ja, 18. Ja.
Twee kronieken
11 vers 21, 18 vrouwen van Rehabeam. Zullen we het over andermans vrouwen hebben? Of zo aan het eind vanavond? Ook maar niet, hè. 18 zonen en broeders van Serapja. 18 L als hoogte van de pilaar dan. Misschien. Want dan heb ik het ook wel gehad. Maar als je nou gewoon even een paar versen verder kijkt. Daar staat, er was een vrouw die een geest der krankheid 18 jaren lang gehad had. Vers 11. Daar vind je nog een 18. Dat is in vers 11. En het wordt nog notabene herhaald ook in vers 16. Zodat we op een halve bladzijde vinden we 3 keer. En ja... En dat is het dan. Maar de enige 18 waar ik op kom, en serieuze 18 waar ik op kom, dat is die 18 die in de Bijbel niet genoemd wordt. Letterlijk. Het verslag over de Heer Jezus loopt tot 12-jarige leeftijd. En daarna komt hij weer boven water. Hoe zeg je dat? Verschijnt hij weer op het toneel? Op 30-jarige leeftijd. Hij was dus 18 jaar zoek. Nou ja, ik bedoel, er zijn 18 jaren uit het leven van de Heer die daaruit verdwenen zijn. Je kunt altijd nog zeggen, jawel, maar de eerste 12 jaren natuurlijk ook, want daar weten we ook niks over. En dan zeg ik, ja, daar heb je ook weer gelijk in. Maar ja, tegen dat hij bar mitzwa zou doen enzovoort, 12-jarige leeftijd en in de tempel enzovoort. Dan denk je, nou gaat het gebeuren, nou komt hij ten tonele en dan treedt hij in de publiciteit, zal ik maar zeggen. Is hij er al klaar voor, zeggen wij dan in Nederland, want we willen altijd weten of iemand er al klaar voor is, zonder te weten waarvoor. Bent u er klaar voor? En in plaats van, daarvan verdwijnt hij. Is in zoek, zelfs bij diezelfde dag nog. Maar toen maar. En daarna blijft hij 18 jaar weg en komt hij terug. Waar is hij die 18 jaar geweest? Op een of andere wijze, maar ik zeg dat nu heel snel. Op een of andere wijze, die 18 jaar voordat hij zijn opwachting maakt bij het Joodse volk. Zijn uitbeelding... Een profetie, een uitbeelding van de tegenwoordige tijd waarin wij leven. Voordat de Heer alsnog zijn opwachting zal maken bij het Joodse volk. En voor die tijd, in onze dagen dus, is hij verdwenen. Dat is één. En de tweede vraag is natuurlijk, waar was hij dan in die 18 jaren? Dat is ongeveer hetzelfde als... Waar is de zaligheid naartoe gegaan in onze tegenwoordige tijd? In afwachting van de bekering van het Joodse volk in de toekomst, in de wederkomst van Christus. En het antwoord is bij de 10 stammen van Israël. Primair. Bij de verloren schapen van het huis Israëls. Dat is mijn conclusie. En ik geloof dus dat die 18 van doen heeft, wat het ook betekent mogen als getal, want dat is niet te zeggen eigenlijk. Niet dat ik weet, maar wat het uitdrukt is de situatie weer van waarin wij leven in afwachting van de wederkomst van Christus. En dan komt het oordeel, na onze tegenwoordige tijd. Dat zo is, wel, maar ja, ik moet het nou natuurlijk dringend ophouden. Ik heb meteen de verbinding gelegd tussen... Deze woorden van vers 1 tot en met 5 zal ik dan maar zeggen. met de verbinding met vanaf vers 10, de genezing van die lamme vrouw. Waarvan ik dus denk, maar daar kom ik dus volgende keer op terug, dat zoals al die, degenen die het voorwerp waren van deze genezende handelingen van de Heer Jezus, ze zijn altijd een beeld van de 10 stammen van Israël. Maar daartussenin staat de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. En het idee daarvan is dat die vijgenboom na 3 jaar geen vrucht draagt. En dan wordt er nog een 4e jaar aan toegevoegd, waarin die vijgenboom specifiek verzorgd wordt. En als het dan niet goed is, dan zal die boom afgehouden worden, uitgehouden worden. En dan eindig ik met te zeggen dat dat gewoon een beeld is van heel de Oud-Testamentische tijd. De 3 jaren lopen tot en met de 3e bedeling, zeg ik dan altijd maar gemakshalve. Althans tot aan de 4e, dat is tot en met de aartsvaders. En dan draagt het geen vrucht, dan komt het zelfs in Egypte terecht en wat het maar was enzovoort. En daarna moet het specifiek verzorgd worden, nog 1 jaar. Laat hem ook nog dit jaar tot ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. Dat wil zeggen water en voedingsstoffen voor de boom enzovoort. Dat is de bedeling van de wet. En daarna van de profeten dus die gezonden werden naar het volk enzovoort. En als het dan geen vrucht draagt, zal hij uitgehaald worden. Dat sluit aan bij het voorgaande. Er zou een oordeel komen. Maar het zou inderdaad een oordeel komen, met name over het Joodse volk. Dat wil zeggen de Joodse staat en de Joodse stad in elk geval. En dus zult gij de vrede brengen. Nee, ik kom niet de vrede brengen. Zult gij het koninkrijk aan Israël wederoprichten? Nee. Het antwoord is nee. Alleen zo wordt het natuurlijk nog niet gezegd. Maar in deze tekenen wordt het wel geïllustreerd. En daar mag u dan weer een poosje over nadenken. Want het is de hoogste tijd. En wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u Vader mogen noemen en kunnen noemen. Omdat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop. Omdat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen en daarmee tot uw erfgenamen. En tevoren verordineerd hebt tot zoonstelling in de toekomst. We danken u te mogen weten dat we onderweg zijn daadwerkelijk naar de openbaring van uw koninkrijk. Datgene dan weliswaar gepaard zal gaan met de oordelen over een goddeloze wereld. Maar anderzijds ook met verspreiding van uw woord, van het woord der waarheid, eveneens in heel de wereld met als resultaat de vervullingen van al die profetieën die spreken over het herstel van het koninkrijk, van het Davidische huis, niet alleen aan Israël, maar via Israël over heel de wereld. We danken u dat we daarnaar mogen uitzien en mogen beseffen dat we daar wel degelijk deel aan zullen hebben, omdat u ons hebt gemaakt eerstgeborenen van uw nieuwe verbond en van uw koninkrijk. En we willen u dankzeggen dat we in dat besef mogen leven. Dat wat er ook om ons heen gebeurt, of wat er zelfs in onze levens gebeurt, dat we uw eigendom zijn, dat u niet laat varen, het werk uwer handen, dat u met ons zou zijn, dat u alle dingen zou doen medewerken ten goede, en dat u uw goede werk zo volleindigen aan ons tot op de dag van Christus. Vader, daarnaar zien wij uit. En we vertrouwen op dat u uw belofte vervult. Dat u voor ons zorgt, omdat u weet wat we nodig hebben. En daarom, wij weten ons veilig en geborgen bij u. Amen.